Goedemorgen, we gaan opslaan Lucas hoofdstuk 20. Lucas 20. We gaan lezen vanaf vers 9. Lucas 20 vanaf vers 9, ik lees voor. De slechte landbouwers. En Jezus begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat ze hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere slaaf. Maar ze sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde. Maar ze verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden ze hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen ze dit hoorden, zeiden zij, dat nooit. Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit? Wat geschreven staat, de steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk. Want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Tot zover het gedeelte waar we met elkaar over nadenken deze morgen. Als we dit gedeelte met elkaar lezen, dan zitten we eigenlijk in de laatste fase van de bediening die de Heer Jezus heeft. Hij is op dit moment al in Jeruzalem. Hij is als de Messias binnengehaald op een ezel. Hosanna hebben ze geroepen, dat heeft zich al afgespeeld. En als we dit lezen, dan lezen we eigenlijk ook de laatste gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt. Je zou kunnen zeggen, hij werkt hier toe naar het hoogtepunt van zijn bediening. Het sterven en uiteindelijk ook de opstanding uit de dood. Als je kijkt, dan zie je dat de populariteit van de Heer Jezus wel aan het toenemen is aan de ene kant. Het volk wil meer van hem horen en ze hebben ook gezegd, oh wat heerlijk, de Messiaanse koning is gekomen. Maar er is ook een grote groep die vastberaden is en dat zijn met name de religieuze leiders die hem willen doden. En we lezen dan ook in hoofdstuk 19 het volgende vers. En Jezus gaf dagelijks onderwijs in de tempel. Hij werd populairder. Ze wilden horen zijn onderwijs. En de overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. Je ziet dus een tweespalt in het volk ontstaan. Als we deze gelijkenis lezen, dan zou je kunnen zeggen, dit is een profetische gelijkenis. Hij laat daarin zien dat wat komen gaat. Zijn vijanden, de leiders van het volk, willen hem doden. Het staat hem te wachten en in deze gelijkenis laat hij dat dan ook al zien. En dat doet hij door middel van drie ontmoetingen. De eerste ontmoeting is, landbouwers ontmoeten de eigenaar. De tweede ontmoeting is: de landbouwers ontmoeten dienaren of slaven. En als laatste: landbouwers ontmoeten de zoon. Door de jaren heen is het kopen van een huis heel gunstig geworden financieel gezien in Nederland. En daarom dat veel mensen een huis ook kopen en heel veel mensen die wat meer geld hebben ook een tweede huis kopen. Ze laten dat tweede huis dan opknappen en gaan dat verhuren. Dat is een goede investering. En de nieuwe verhuurder die dan in dat huis komt, daar maken ze een overeenkomst mee. Je stelt samen een contract op en de huur wordt netjes iedere maand betaald. Dat is zoals het gaat in Nederland. Maar eigenlijk dit voorbeeld is eigenlijk iets wat al zoveel jaar eerder werd het eigenlijk ook al gedaan. Niet met een huis, maar met een wijngaard. Een rijk man had een wijngaard gekocht. En hij bouwde daar een muur omheen, zette er een wijnpers in, bouwde er een toren op en hij ging het verhuren. Verhuren aan pachtboeren, aan druivenboeren, aan wijnboeren. Hij ging het verpachten. Er werden afspraken gemaakt, er werd een contract getekend en er werd een percentage afgesproken wat de boeren zouden afstaan aan de eigenaar. En dat zou meestal rond de 25-50% zijn van alles wat er aan inkomst, aan oogst binnenkwam, wat uiteindelijk naar de eigenaar ging. Dat was vrij normaal in die tijd. En de eigenaar, hij ging op reis. En hij was niet op tijd terug voor de oogsttijd om het percentage van de oogst binnen te halen, om die te krijgen. En daarom dat hij een slaaf stuurde, slaven, dienaren stuurde. Tot op dit moment hadden de toehoorders niets geks gehoord. Dit was gebruikelijk in Israël. Dit was een verhaal, een beeld, wat ze ook helemaal voor zich konden stellen. Het schandalige en het vreemde kwam juist in het latere gedeelte, als de pachtboeren niet willen betalen. En daarmee het gezag van de landeigenaar ondermijnde. Ze kwamen de afspraken niet na, ze kwamen het contract niet na en de vergoeding werd niet betaald. Dit was vreemd voor de toehoorders, want dat was juist gebruikelijk. Je kwam het contract wat je had afgesproken na. Als Jezus het over de wijngaard heeft in dit gedeelte, voelden ze ook wel aan dat het over hen ging. Dat het over Israël ging. Het gaat in het Oude Testament regelmatig over een wijngaard en daar wordt Israël mee bedoeld. Er is zelfs een kopje in Jesaja wat zegt: het lied van de wijngaard. Het lied over Israël. Mijn beminde had een wijngaard om een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Dat staat in Jesaja 5, vers 1 en 2. En in vers 7 staat dan: want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. Nee, de boodschap was er niet ontgaan, hoor, van de luisteraars. Ze kenden het beeld van de pachtboeren die iets pachten van een landeigenaar, maar ze voelden ook wel aan: de Heer Jezus is hier een stap dieper aan het gaan. Hij spreekt als het ware over ons. Hij spreekt over Israël, over ons volk. Het was Israël die van God een tempel had gekregen en had gebouwd. Het was Israël die de woorden van God op schrift hadden gesteld, het Oude Testament. Het waren de geestelijke leiders die uiteindelijk het probleem vormden door niet meer onder het gezag van God te willen leven. En dat hebben ze als het ware overgebracht op het volk. Er kwam afgoderij, er kwam religiositeit, er kwam wetticisme in het volk. En God was niet meer de God zoals hij zichzelf geopenbaard had, met name in het Oude Testament. Ze hadden een ander beeld van hem gemaakt. En ze waren God uit het oog verloren. Ze waren zich anders gaan gedragen. Hoe waren ze zich gaan gedragen? De huurders, de pachters, waren zich gaan gedragen als eigenaren. De huurders waren zich gaan gedragen als een eigenaar. Wij weten het wel beter dan de eigenaar. En de eigenaar die een zoon stuurt, wij weten wel beter hoe het gaat. Dat was het grote probleem van het volk op dat moment. Ze waren zich gaan gedragen als eigenaren en niet meer als huurders. En je kunt in het leven, hoe we dat hier op aarde leven, niet zomaar zeggen, wij hebben niets meer te maken met de eigenaar van deze wereld. Je kunt niet zomaar zeggen, ik wil niets te maken hebben met de wil van deze eigenaar. Je kunt niet zomaar zeggen, ik leef hier als schepsel, mijn leven, maar ik heb niets met de schepper te maken. Je kunt niet zeggen, er is geen eigenaar die de wereld beheert, die de wereld ook heeft gemaakt. Er zijn zoveel mensen die als het ware deze schepper aan de kant zetten en zelf eigenaar worden en denken eigenaar te zijn. Die geen enkele notie meer hebben van een schepper van hemel en aarde. Mijn gedachten zijn het belangrijkste. Mijn emotionele verlangens moeten altijd gevuld worden. Mijn wil is wet. Geld, bezittingen, macht, seksuele verlangens. Ze bepalen als het ware mijn leven. En ik heb niets meer te maken met een God, de schepper van hemel en aarde, de schepper van mijn leven, die als het ware een contract met mij heeft afgesloten. En hier conflicteert het wereldbeeld en het mensbeeld van de wereld met het mensbeeld en het wereldbeeld van de Bijbel. De wereld probeert namelijk een beeld te ontwikkelen dat we niets meer te maken hebben met de eigenaar van deze wereld. Ze denken eigenaar te zijn. En dus zelf te bepalen wat goed is en wat niet goed is. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Ze kunnen weten dat er een God is. Ze kunnen weten dat er een schepper is. Ze kunnen weten dat er een eigenaar is. Maar ze schuiven als het ware die eigenaar weg. Ze onderdrukken de gedachte dat er een eigenaar van deze wereld is. Ze handelen zelf als eigenaar. En het beeld wat we krijgen vanuit de wereld is: wees autonoom. Bepaal zelf maar je leven. Wees zelfstandig. Je hebt toch niets met een schepper te maken. Je hebt ook niets met een God te maken. Dat is juist het probleem van ons hart. Dat is nou het probleem van de hele zondeval. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Kijk eens, je kunt zijn als de eigenaar. Je hebt die eigenaar helemaal niet meer nodig. Je hebt deze God helemaal niet meer nodig. Je hebt deze schepper helemaal niet meer nodig. En diep in ons hart zit het eigenlijk. Bij ieder mens. Bij jou en bij mij. We vinden het moeilijk om ons te stellen onder het gezag van een ander. We vinden het moeilijk om ons te stellen onder het gezag van de eigenaar met een hoofdletter. We willen het liefst zelf alles onder controle houden. We willen eigenaars zijn van ons eigen leven. Dat is het zondeprobleem, dat is het probleem van jou en mijn hart. En het probleem van de landbouwers. Die de opbrengst zelf willen houden en het contract als het ware verscheuren. Die eigenaar die zit in het buitenland. We hebben niets meer met hem te maken. Maar het verhaal van Jezus gaat door. En de eigenaar stuurt dienaren, slaven, om het afgesproken deel van de oogst toch te krijgen, die 20 tot die 25 tot 50 procent. Maar de landbouwers, de pachters, die zien die dienaren komen en ze slaan hem, ze sloegen hen. Ze gaven hen een wrede behandeling en stuurden hem met lege handen weer terug. En dat is eigenlijk het beeld van alle profeten door het Oude Testament heen die gekomen zijn. Zoveel profeten uit het Oude Testament zijn zo slecht behandeld. De overlevering zegt dat Jesaja doormidden is gezaagd. Jeremia is mishandeld en in een put gegooid. Ezechiël werd vijandig behandeld. Amos moest vluchten. Zacharia werd verworpen. En Micha werd in zijn gezicht geslagen. Maar het is niet zo dat met de eerste dienaar die komt, dat de eigenaar direct ingrijpt. Nee, er komt ook een tweede dienaar. Er komt zelfs een derde dienaar. En ook deze worden geslagen, beledigd en weggestuurd. Nee, de pachters maken drie keer duidelijk: we hebben met deze boodschappers niets te maken en ook met de eigenaar hebben we niets meer te maken. En wat een geduld heeft God. Niet één dienaar, niet twee dienaren, maar drie dienaren worden gestuurd. Wat een liefde, wat een genade en wat een geduld met mensen. Ik hou van vissen. Je kunt mij aan de waterkant vinden. Dan zullen mensen denken, ach, wat sneu, hij vist, dat zou kunnen. En anderen zullen denken, ach, wat leuk, hij heeft een hobby. En misschien zitten er sommigen bij die zeggen, dat doe ik ook. Ik vis ook. Nu heb je een soort vissen, dat noem je ijsvissen of wakvissen. Heb ik nog nooit gedaan. Veel te koud. Maar het is een vorm van vissen die met name in het noorden wordt gedaan, waar het ijskoud is. Mensen gaan dan naar een meer toe, die zagen een wak of boren een wak en gaan daar in vissen. Ze hebben dan gevist, ze hebben het vis meegenomen naar huis. En na een paar dagen denken ze, ik heb wel zin in een visje. Dan komen ze op diezelfde plek terug en wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze weer gaan boren of zagen, want het is dicht. Het wak is dicht. Er ligt weer ijs overheen. Dat is nou zo het gevaar, ook met ons eigen hart. Je kunt van die momenten hebben dat je zegt, God is de eigenaar. En God mag het bepalen in mijn leven. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de geestelijke hoogtepunten. En je kunt echt zeggen, Heer, hier is echt mijn leven. Maar er zijn ook dagen of periodes in je leven dat je zegt, ik wil zelf de controle houden. Ik wil het zelf bepalen. Ik wil zelf, als het ware, de eigenaar zijn van mijn leven. En je raakt in de wandel met de Heere toch even dat eigenaarschap, dat God het contract heeft, dat God alles in zijn hand heeft. Je raakt het gewoon even kwijt. Je zou kunnen zeggen, dan moet er opnieuw een wak geboord worden. Dan moet als het ware die laag er weer vanaf gehaald worden van je hart. En uiteindelijk weer naar het kruis toe gaan en zeggen, maar Heer, ik wil niet zo zijn als die landbouwers. Ik wil niet zo zijn als die pachters. Ik wil niet zo zijn als die boeren die het zelf bepalen. Maar ik wil opnieuw tegen u zeggen, u bent de eigenaar van mijn leven. En hoe mijn leven ook loopt, ik wil op u vertrouwen. U heeft de volkomen autoriteit over mijn leven. U bent de eigenaar en ik ben de rentmeester. U bent de schepper en ik ben het schepsel. U bent God en ik ben mens. U bent vader en ik ben kind. Er zijn van die momenten in je leven dat je daar opnieuw bij bepaald moet worden. Zoals het volk van Israël ook hier als het ware weer door Jezus erbij bepaald werd. En God is geduldig. Hij gebruikt daar dienaren voor. Mensen die aan je vragen, hoe zit het nu met je leven? Heb je nog zicht op de Heer, op je schepper? Is hij nou nog de eigenaar van je leven? Dan gebruikt God ook omstandigheden voor, soms moeilijke omstandigheden voor. Durf je de controle nu ook uit handen te geven en het dan hem te geven en je toe te vertrouwen, ondanks dat je de dingen niet snapt en niet begrijpt? Het kan best wel zijn dat je soms zo'n boodschapper ook voorbij laat gaan, hè? Dat je hem niet ziet. Of dat je hem als het ware, ja, je zou haast zeggen, niet letterlijk, maar figuurlijk, een klap geeft. Ik wil gewoon niet luisteren. Nou, misschien is het dan vanochtend zo'n moment om weer terug te gaan en zeggen, ja, maar het is me duidelijk. God is de eigenaar. En ik ben als het ware maar een pachtboertje hier op aarde. En hij is de grote eigenaar van alles wat er hier op aarde is en gebeurt. Nou, de eigenaar zal er nu wel klaar mee zijn. Het is maar de vraag of hij zijn grond terug gaat krijgen. De landbouwers zijn nogal stevig. Zijn dienaren komen terug met blauwe ogen. En nu? Wat zal hij nu doen? Zou zijn geduld nu op zijn? Nou nee, als laatste stuurt hij dan zijn zoon. De zoon heeft als erfgenaam het volle gezag van zijn vader. Hij kan de belangen van zijn vader totaal behartigen daar op dat stuk land. Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Mijn geliefde zoon. Het is niet de eerste keer dat we lezen over een geliefde zoon. Een geliefde zoon, geliefd, dierbaar, waardevol, gewaardeerd. Maar we zien dat wel vaker in de evangelie terugkomen. Denk maar aan de doop van de Heer Jezus. U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Of tijdens de verheerlijking op de berg. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En in Lucas kunnen we lezen dat eerst de Heer Jezus zegt... je moet er niet verder over praten, hoor. Je moet er niet verder over praten. Petrus heeft het nog gezegd. U bent de Christus, de Zoon van God. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, praat er maar niet verder over. Maar nu, aan het eind in Jeruzalem, een paar dagen voor zijn sterven, maakt hij zichzelf bekend. Ik ben die geliefde zoon. Ik ben die geliefde zoon. En hij voegt er nog aan toe, als ze deze zien, zullen ze mogelijk ontzag voor hem hebben. Misschien zullen de landbouwers nu hem respecteren. Dat hadden ze met de dienaren nog niet gedaan, met de profeten uit het Oude Testament nog niet gedaan. Maar nu zullen ze toch wel zien. Je zou kunnen zeggen, dit is Gods laatste genadige poging om het volk van Israël weer tot inkeer te brengen. Maar we lezen in vers 14 en 15. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden ze hem. De schriftgeleerden en een deel van het volk wilden zelf die erfenis hebben. Ze wilden niets met God te maken hebben in de zin van de God die zichzelf geopenbaard heeft in zijn zoon. Ze gooiden hem buiten de wijngaard en ze doodden hem. Ook de Romeinen waren erbij betrokken, maar het was ook het plan van een deel van het Joodse volk en met name de religieuze leiders. En Jezus vraagt aan de omstanders, wat zal dan de Heer met de wijngaard doen? En hij geeft dan zelf ook het antwoord. Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij dat nooit. 50% van het antwoord wat de Heer Jezus hier geeft is waar. Er moet recht gesproken worden. Dit is oneerlijk. Er moet recht gedaan worden. Er moet gestraft worden. De landbouwers moeten gestraft worden. Dat is waar. Maar die volgende 50%, ze moeten er niet aan denken. We hebben het toch over het Messiaanse Rijk. We hebben het toch over die Messiaanse koning die eens zou komen. Het koninkrijk wat eens zou aanbreken uit het geslacht van David onder het Joodse volk. Ze moesten er niet aan denken dat dat niet meer hun deel zou zijn. Het was toch een Joods koninkrijk? Het was toch een Joodse koning die zou komen? Het was vreselijk om dit te horen. Dat nooit. God verhoede dit. Mag dit nooit gebeuren. Maar het is gebeurd. Het koninkrijk van God heeft zich uitgebreid. Heidenen zijn onderdeel geworden van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Jood en heiden. Nu samen de gemeente. De gemeente bestaande uit mensen die de Messias, Jezus Christus, erkennen als redder en heer van hun leven. En door de eeuwen heen zijn er miljoenen heidenen tot geloof gekomen. Maar de dood van de zoon is niet het einde. Want het verhaal van de Heer Jezus gaat door. Wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben is tot een hoeksteen geworden. Hij gebruikt hier een beeld uit het Oude Testament, uit Psalm 118. Dat kenden ze. Want ze hadden een deel van Psalm 118 gezongen. Toen de Heer Jezus als Messias Jeruzalem binnenkwam. Hosanna. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Psalm 118. En de Heer Jezus gebruikt dezelfde Psalm 118 nu voor die hoeksteen. Wat ook in deze psalm staat. En hij zegt, ik ben die perfecte hoeksteen. Je kunt op mij bouwen. Je kunt mij vertrouwen. Jullie zijn niet die perfecte hoeksteen, maar dat ben ik. En jullie worden samengevoegd, Jood en Heiden, als levende stenen. Jullie hebben mij wel verworpen, maar uiteindelijk zal een grote groep mensen uit de gemeente erkennen dat ik wel de Messias ben. Jullie zullen struikelen over de steen, maar ik zal de basis zijn van iets totaal nieuws, waar jij en ik in 2026 onderdeel van uitmaken. De gemeente. Maar o wee, als je dat niet erkent. O wee, als je blijft erkennen dat er geen eigenaar is. Dat er geen schepper is. Dat er geen zoon van God is. Er staat in dit gedeelte dan stevige woorden. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. Je hebt die hoeksteen nodig in je leven. Je hebt die eigenaar nodig in je leven. Je zult alleen maar kunnen leven hier op aarde en in het koninkrijk van God in de toekomst, als je erkent, God is de eigenaar. En ik ben een huurder. Hij is de eigenaar en ik ben een pachter. Hij is de eigenaar en ik ben rentmeester. Ik ben een levende steen. Maar er is één hoeksteen, Jezus Christus alleen. We gaan zo meteen het avondmaal vieren. En het is goed om je opnieuw eens te beseffen. Wie is God nu eigenlijk voor mij? En niet te snel dan zeggen, ja, hij is de schepper van hemel en aarde, ik ken hem. Maar hoe is dat nu afgelopen weken dan ook gegaan in je leven? Heb je daar nu ook uit geleefd? Was dit nou de diepste vreugde van je hart? Of, mag ik het nou maar zo eens zeggen? Of is er toch een ijslaagje om je hart gekomen? Ik zeg daar niet mee dat je geen kind van God bent. Maar het kan wel zijn dat door je leven heen en door de dingen van het leven er soms zo'n ijslaagje om je hart komt. En dat je toch een beetje die eigenaar bent kwijtgeraakt. En zelf weer de touwtjes in handen bent gaan nemen en zelf eigenaar bent gaan spelen. Misschien vond je zelf wel echt zelf een beetje die hoeksteen. Ik ben eigenlijk best wel belangrijk. Misschien zijn er wel dienaren langsgekomen en die hebben geprobeerd daar iets over te zeggen. Maar heb je ze afgewezen, personen of omstandigheden? En heb je toch geprobeerd om het in eigen kracht te doen? Maar het is Christus die het allemaal gedaan heeft. Het is de Heer Jezus die de belangrijkste is in ons leven. Hij heeft je duur gekocht en hij is de eigenaar van jouw leven. Voor nu en voor de eeuwigheid. Amen. Laat een moment hebben van stil en persoonlijk gebed om je eigen hart ook te toetsen voordat we straks het avondmaal gaan vieren. mogen geduld met ons. We hebben uw woord. We hebben een gemeente. We hebben liederen. Broeders en zusters, een kring waar we naartoe kunnen gaan. We hebben zoveel zegeningen van u ontvangen. En toch kunnen we daar soms zo aan voorbij gaan. Maar dank u wel, Heer, dat u in uw geduld iedere keer weer laat zien, het gaat om mij. En het gaat om mijn zoon, de Heere Jezus. Mijn geliefde zoon. Heer, wil u zo bidden dat ons eigen hart daar weer op gericht is. Op die blijde boodschap van redding. Op een blijde boodschap dat u ons duur gekocht en betaald heeft. Door het breken van uw zoon en het bloed wat gevloeid heeft tot reiniging van al onze zonden. Heer, dat we opnieuw, ook door middel van het avondmaal, maar ook door middel van een gelijkenis als deze, weer bepaald worden waar het nu echt om gaat in ons leven. Heer, hier zijn we. Mensen die zo graag de touwtjes zelf in handen houden. Hier zijn we mensen die soms ook paden gaan die niet tot eer van u zijn en we u wat kwijtraken. Maar dank u wel dat we weer terug mogen gaan en gaan leunen tegen die hoeksteen. Omdat die goed ligt. Omdat die stevig is. Omdat dat het fundament is waar we echt op kunnen bouwen. Geloofd en geprezen zij uw grote naam. Amen.